Welkom, mijn naam is Casper Knipscheer, a.k.a. Mr. Ghostman. Tegenover mij zit Michel Lindeborn, a.k.a. Noot en Nick Hoogzaad, a.k.a. Sluwe Vos. Dit is Bral, seizoen 4, aflevering 2.
Onze podcast samen met de vrienden van Uiltje Brewing Company en Repeat, waarin we hiphop eren en analyseren.
Elke twee weken duiken we een uur lang in een legendarisch album, een vergeten artiest of de historie van een iconische crew.
Altijd hiphop.
En altijd net even dat laagje dieper.
Je luistert naar Bral, Beats, Rhymes and Life, een House of Hip Hop podcast. En vandaag geheel in het teken van The Chronic.
Tof dat je er weer bent, ook dit seizoen en deze aflevering weer een uur lang rondom één onderwerp waar we diep in duiken. We maakten al eerder afleveringen over Kanye West, Kendrick Lamar en specials over A Tribe Called Quest en Fugees. Die check je allemaal op gebral.nl. En vandaag dus The Chronic, het legendarische solo debuutalbum van Dr. Dre, niet te verwarren met zijn opvolgende Chronic 2001. The Chronic dus, een plaat die de start betekende van een lange succesvolle carrière van niet alleen Dr. Dre, maar ook Snoop Dogg. As always, voordat we de diepte induiken, Sluwe Vos. Mm-hmm. Eventjes kort samenvatten, mag ook wat langer. Wie is Dr. Dre nou eigenlijk?
Mant.
Ja. Nou, niet Mant hoor. Dr. Dre is geboren als Andre Romel Young in 1965 in Compton, Californië. Zijn tweede naam is afgeleide van de Romels, een R&B-groep waar zijn vader in zong. Dus hij komt uit een muzikaal nest. En zijn eigen muzikale carrière startte als DJ in de club Eve's After Dark rond 85. Samen met de eigenaar van de club en onder andere DJ Yella richtte Dr. Dre de World Class Wrecking Crew op. Een electro-hop collectief dat dansbare electro-funk produceerde. Twee albums uitbracht en nog een bescheiden hitje scoorde met de zangeres Michelle. Dre was echter niet helemaal content met de muziek van World Class en vond het allemaal een beetje te soft. En vervolgde zijn muzikale pad met Eazy-E, Ice Cube, MC Ren en DJ Yella in de groep N.W.A. En daarmee maakte hij misschien wel de beste keuze uit zijn leven, want met N.W.A. werd hij een pionier van het gangsterrap genre, een gerespecteerd producer slash rapper en een legend. Na het briljante debuut Straight Outta Compton, de EP 100 Miles and Runnin' en het tweede album Evil for Suggin, ontstond er een ruzie in de groep. Rapper Ice Cube was al eerder uit de groep gestapt en Dr. Dre besloot hetzelfde te doen. En met de hulp van Suge Knight richtte hij Death Row Records op. Met voor Dre één voorwaarde, creatieve vrijheid. Hij recruteerde nieuwe artiesten om mee te werken en bracht in 92 met de vriend van zijn stiefbroer Warren G, Snoop Doggy Dogg, een eerste single uit met de naam Deep Cover op de soundtrack van de film Deep Cover. Een geweldige track en een eerste voorproefje van Dre's soloalbum dat een half jaar later zou verschijnen.
Ja, en de eerste single van het album op het moment dat we deze podcast tapen is er precies 30 jaar geleden dat hij uitkwam. Nothing But A G-Thing. Ja, de echte kennismaking van de wereld met Dre als soloartiest en met zijn protégé Snoop Doggy Dogg, die uiteindelijk op nummer 2 in de Billboard Top 100 bleef steken. Net achter Informer van Snow. Dat dan weer wel. One, two, three into the four. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Cause you know we're about to rip shit up. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble. Ain't nothing but a G-thing, baby. Too low, death makers, so we're crazy. Death Row is the label that pays, man. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand from a young G's perspective. And before me dig on a bitch, I have to find a contraceptive. You never know, she could be earning her man and learning her man, and at the same time burning her man. Now you know I ain't with that shit, Lieutenant. Ain't no pussy good enough to get burned while I'm offended. And that's realer than real deal, holy feel. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that. Nothing But A G-Thang. Ja, zo is het. We hebben het over een van de fijnste hip-hop songs ooit misschien wel. Ja, en misschien
ja, toch ook een van de bekendste openingszinnen die iedereen mee kan zingen natuurlijk. 1, 2, 3 to the 4. Oh, Snoop Doggy Dogg en Dr. Dre is at the door. Ja, een legendarische videoclip erbij die ook al een cult videoclip is geworden. Omdat natuurlijk gewoon veel lowriders in voorkomen. Ze gaan namelijk, Dr. Dre is ze, haalt Snoop Dogg op. Mm-hmm. En ze gaan lekker naar een blockparty gaan om gewoon los te gaan. Dat is eigenlijk het concept van de video. Maar daardoor niet minder slecht. Het was meteen classic. We gaan het straks ook wat uitgebreider hebben over die G-Funk sound. Want zeker, dat is natuurlijk wat hier echt wat nog meer ontstaat. En waar dit album misschien wel de definitie van is. Daar straks meer over. Maar als je het mij vraagt, laat Dre het hier al wel echt horen. Het verschil van waar hij vandaan kwam van NWA en wat hij solo wil gaan doen. Ik denk dat het er meteen bij uitstaat. De stijl die hij ook al zo goed in zijn vingers heeft. Mm-hmm. En het was op dat moment dat het uitkwam natuurlijk ook, klonk het als niets anders dan wat op dat moment was in de beginjaren van 90 van de hiphop. Ja, en dan toch nog even terug naar Snoop Dogg. Ja, die wordt natuurlijk wel gelanceerd. Echt, het kan niet beter dan dat. Deze video ook, hè. Het is de eerste single van Dr. Dre nadat hij uit NWA kwam. Laten we het daar even over hebben. Dat is natuurlijk niet niks. Iedereen kijkt ernaar, wordt het wat of wordt het niks? Dre was natuurlijk voornamelijk de producer bij NWA. Deed ook wel raps. Maar ja, nu moest hij toch met zijn solonaam doen. Daar was Snoop Dogg. En daar gingen ze knallen. En dat is voor Snoop Dogg natuurlijk ontzettend mooi geweest. Daar hebben we het straks ook nog wel uitgebreid
zeker,
over.
Ja.
En er is een film uitgekomen natuurlijk over NWA. Straight Outta Compton. Mm-hmm. En daar zie je een fragment. Hè? Dan zijn Dre en Snoop al gekoppeld aan elkaar. En heeft Dre een nieuwe mansion. En ergens in de gang staat een piano met een workstation. En daar komt zit hij met een beetje met die beat.
Ja, de high synth tonen.
En dan
ja,
komt die Snoop heel nonchalant aangelopen. En hoor je 1, 2, 3 to the 4. Echt alsof hij het uit het niks zo in die hal improviseerde. Hey, weet je wat? Ik geloof dat ook wel. Ik wil het wel geloven dat dat zo ging. Dat lijkt me gewoon wel heel erg mooi.
Ja, ik denk niet dat het zo gebeurd is.
En de eerste track volgens Nothing But a G-Thing Baby. Je eerste single. Ja.
Nee, ja, een absolute classic. Absolute classic. En wat jij zei net, misschien wel een van de fijnste hip-hop tracks aller tijden. Ja, daar is geen woord aan gelogen. Dat is dit.
En door.
Wat hier natuurlijk wel meteen duidelijk is, is dat de rapstijl van Snoop precies dat is wat Dr. Dre hiervoor miste.
Ja.
Kijk, ik denk dat Dre altijd wel gewerkt heeft met herkenbare stemmen. Mm-hmm. Ice Cube,
zeker. Ja.
Ran, Easy, vooral Easy natuurlijk, maar ook Ice Cube. Maar dat waren natuurlijk ja, toch wat bonkige, hoekerige deliveries. En hier heeft hij in één keer een soort halve zanger waar die zijn tanden in kan zetten, weet je wel. En die brengt een bepaalde flavor naar Dr. Dre, ja, waardoor deze beat nog meer uit de verf komt eigenlijk.
Ja, het is een soort van mellowness wat er overheen komt. Een soort van layback. Waarbij NWA nogal de urgentie zat in het agressieve. Meer Public Enemy-achtig. Komt hij toch wel hier vernieuwend de deur uit, of niet, Noot?
100%. Anders dan het geluid op dat moment. Hè? Want dat was eigenlijk allemaal veel steviger. En hier krijg je voor het eerst echt die splitsing tussen een geluid wat heel laid back, funky is, waar het zijn oorsprong in vindt. Ook daar hebben we het zo nog wel even over te spreken als we de G-Funk behandelen. Maar hoe relaxed die instrumentatie ook is, hoe heftig eigenlijk de lyrics zijn. In de zin van, het gaat natuurlijk nog steeds over verheerlijking van geweld. De vrouwen komen er niet al te best vanaf. Maar door die wat toegankelijkere muzikale omlijsting nam het een nog veel grotere vlucht dan alles wat ze daarvoor hadden gedaan. En dit leidde dus ook echt wel tot veel controverse. Hè? Tot aan de Senaat in de States aan toe. Dit kon niet, weet je wel. dit soort vuilspuiterij. Dat maakte echt wat los.
Het is ook zo dat ik heb deze op cd uit die tijd, ook origineel. En dat was nog voor de Parental Advisory stickers zoals we hem kennen. En er staat op, contains in het klein en een language that some people may find offensive. Ja. Staat er heel groot op. Hè? Dus dat is een beetje waar mensen ook bang voor waren.
Ja, ja, nou ja. Nou,
en het is ook de reden dat Deep Cover het album niet heeft gehaald. 187 on an Undercover Cop. In de ja, zeg maar in de nasleep van de controverse rondom Cupkiller van Bodycount, ja, de groep van Ice-T, hadden ze toch bij het label zoiets van, nou, weet je, laten we ons daar maar even niet aan onze vingers maar niet aan branden. Dus
Mr.
Zo...
Officer, I want to see you lay in a coffin.
Het was net even te veel. Ja. Nee, dus daarom staat Deep Cover niet uiteindelijk niet op de Chronic. Zonde, want een toffe track. Maar, ja.
En 187 staat natuurlijk voor murder.
Ja, dat is de code voor moord bij de politie in L.A. Ja, dus die expliciete teksten, dat was wel echt een ding, ja. En wat ik wel grappig vind, is dat voor de videoclip hebben ze natuurlijk dat opnieuw opgenomen, maar dan zonder de scheldwoorden. Uh-huh. Dat vind ik altijd zo kut klinken.
Ja, omdat er bij dit soort tracks ook al bijna niks meer overblijft. Nee. Dat is echt niet te doen.
Nee, ja, precies.
Nou ja, goed, we hebben het natuurlijk over Nothing But A G-Tang. Ja, beter beginnen dan kan dat niet. Snoop Dogg, die wordt gelanceerd. Ja, en dan kan je denken, nou, we gaan nog wat relaxter in die vibe mee. Maar dat werd het natuurlijk niet. Het werd niet minder expliciet. Ook niet op de tweede single van de plaat.
Yeah. Hell yeah. Know what I'm saying? Mr. Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick, so I know you got your dick on hard from fucking your own dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass, that's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make it bow down to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh, don't think I forgot, let you slide. Let me ride, just another homicide. Yeah, it's me, so I'ma talk on. Stomping on the easiest streets that you can walk on. So strap on your Compton hat, your locs, and watch your back, cause you might get smoked low. And pass the bud, and stay low key, BG, cause you lost all your homies.
Je moet het maar durven als opvolgende single kiezen voor een diss track. Ja, een regelrechte aanval op het adres van voormalig collega van NWA, Eazy-E. Niet alleen hadden de preutse senatoren wat te klagen, ook hele groepen fans werden met deze track min of meer gedwongen toch een kant te kiezen. Was je nou met Dre en Snoop of was je met Eazy-E? Vos, laten we daar eens op gaan inzoomen. NWA, Eazy-E, The Beef, hoe zat het nou allemaal precies? Note, drumroll please.
Ja.
Een korte chronologie, Vos.
Nou ja, eigenlijk beginnen de eerste scheurtjes tussen Eazy-E en Dr. Dre te ontstaan als Ice Cube in 1989 besluit NWA te verlaten. De rapper is ontevreden over de verdeling van het geld en de royalties en besluit dan solo verder te gaan. Ja. In 1990 bracht hij zijn album America's Most Wanted uit, waarop hij geen enkele verwijzing maakt eigenlijk naar zijn oude crew. Maar op de eerste post-Ice Cube EP van NWA besluit de groep wel een aanval op Cube te zetten. Waardoor Cube uiteindelijk hard terugslaat met No Vaseline. Misschien wel een van de hardste diss tracks alle tijden.
Blauwdruk.
En dat zorgde ervoor dat er een toon gezet was. Je kon elkaar niet een beetje dissen of met een subliminal, zeg maar. Cube maakte wel heel duidelijk van dit is hoe het werkt. En die lat lag echt heel hoog daarna. In 91 dropte NWA het album Evil for Sagan. En dan omgedraaid natuurlijk. Hè. En vanaf de release van dat album begon Dr. Dre ook in te zien dat het geld niet helemaal eerlijk werd verdeeld. Dre vond dat hij te weinig royalties kreeg. En vooral met het oog op zijn productiewerk ontstond de ergernis. En vooral ten aanzien van manager Jerry Heller. Die op zijn beurt juist wel heel goed was en heel close was met Eazy-E. En er ontstond dus een kamp Jerry Heller, Eazy-E, Ruthless Records. En een kamp Dr. Dre en ook een kamp waar NWA Ghost Rider, de DOC, in zat. De manager van de DOC destijds en vriend destijds was Suge Knight. En die gaf Dre ook een beetje een duw in de rug om Jerry Heller en Eazy-E de rug toe te keren. Ja, dus zijn we in 1992, toen Fuck With Dre Day and Everybody Celebrating uitkwam, compleet met videoclip waarin Eazy-E en Jerry Heller worden geparodieerd en Eazy-E de nicknaam Sleazy-E krijgt.
Dat is dus de track die we net hoorden.
Precies. Een jaar later bracht Eazy-E een EP uit met diss tracks aan het adres van Dre, Snoop en Dead Bro. Die EP heette It's On Dr. Dre. En dan Dr. Dre doorgestreept 187 Am Killer. En de beste track van dat album is Real Motherfucking G's, waarop Eazy-E onder andere rapt. See, use a wannabe loke and you'll get smoked and I hope that your fans understand when you talk about spraying me. The same records that you're making is paying me.
Ja, Easy Payday.
Ja, Easy E kreeg namelijk een percentage van de winst van de Chronic, omdat dit zijn voorwaarde was om het contract van Dr. Dre op Ruthless Records te ontbinden.
Ja, tot aan zijn dood heeft hij er geloof ik 1,5 miljoen voor gevangen, omdat deze plaat natuurlijk fantastisch goed deed.
Precies. Dus dat is natuurlijk heel cru. En in elk interview heeft Easy E dat natuurlijk ook gezegd. Even gezegd. Van, nee, het maakt mij niet uit hoor, want het album betaalt mij gewoon.
Ja. Laat
het
maar met dit.
Fuck With Ray Day is niet alleen gericht aan Easy E, want Snoop heeft het in zijn verse gemunt op Tim Dog, een rapper uit de Bronx die een jaar eerder de diss track Fuck Compton maakte. Mm-hmm. Toen had hij daar een hele motivatie voor, maar eigenlijk was hij gewoon een beetje jaloers op de aandacht die NWA en West Coast destijds kregen. Mm-hmm. En hij had zoiets van, hey, wij komen uit New York, je moet hier zijn voor die echte rauwe shit, zeg maar.
Yeah.
Dus die maakte Fuck Compton. Snoop maakt aardig korte metten met hem. En de laatste verse van de track is gericht aan Luke Skywalker, a.k.a. Uncle Luke van de Two Life Crew. Die met Faking Like Gangsters een diss track naar NWA en vooral Dre maakte. En hij rapt in de richting van Dre ook. Like brothers making love songs first. Next time you see him, all they do is curse. Talking about all the brothers they killed. First they was lovers, now they're trying to be real. En dat verwijst natuurlijk naar het feit dat Dr. Dre in een hele korte tijd van de World Class Wrecking Crew met R&B songs ging naar een soort van gangster rap met NWA. Dat is natuurlijk ook
een... Ja, is een interessante shift. Precies. Precies.
Two Life Crew, of in ieder geval die Luke Skywalker die benoemd had. En Dr. Dre en Snoop die vallen hem daarop aan op Fuck With Dre Day.
Ja, en op een heerlijke manier, hè? Want jij zei het in je afkondiging, je moet het maar durven. En ook hier zit weer dat dubbele, hè? Dat die lyrics gewoon keihard zijn. Echt, mensen worden kapot gemaakt. Ja. Maar we zitten eigenlijk best wel weer naar gewoon een hele fijne G-funk instrumentatie te luisteren. Die natuurlijk verreweg van agressief is. Die combinatie werkt zo verschrikkelijk goed. Daardoor komt het denk ik nog harder aan. Ja, ik heb geen agressieve beat nodig om jou kapot te maken. Ik kan het gewoon op een heel relaxed, zo'n barbecue joint, kan ik je alsnog doodmaken.
En ook misschien juist wel de humor, de dubbele laag van humor. Je waardeert de diss bars meer omdat je het door die in contrast kan zetten. Dus je hoort de humor er ook van. Je kan er ook om lachen.
Zeker.
Helemaal met die clip waarin er zo'n acteur Eazy-E speelt en Jerry Heller erin. En het is echt fucking grappig. Maar ik in die clip, je hebt zeg maar die bars van Dre waarin die zegt, used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make you bow down to the row. En in de clip maakt hij dan zo'n gebaar met zijn hand waarbij die doet alsof het hoofd naar zijn kruis wordt gebracht, weet je wel. Ja, dat daar straalt zoveel respectloosheid uit. Weet je, zoveel minachting. Ja. Dat je denkt van, oh mijn god, make you bow down to the row. En dan zo die hand erbij dat je denkt, oh, ik voel het helemaal, weet je wel. Ik wil niet die guy zijn tegen wie je dat zegt.
We hebben het over beefs. Het is een lekkere beef, hè. Er werd tracks heen en weer gegooid. Later zien we natuurlijk ook nog meer. Tupac heeft ooit natuurlijk nog een diss naar Biggie gedaan, waar ook Biggie werd nagespeeld.
Mm-hmm.
En alles. Is dit de golden era of beefs?
Nou, dat
of komt dat nog? Komt dat erna?
Dat weet ik niet. Ik denk dat het altijd een onderdeel van hiphop is geweest. En kijk, laten we wel zijn. Eigenlijk had het natuurlijk niet per se gehoeven.
Nee.
Want het was niet per se nodig. Maar deze beef zorgde ervoor dat iedereen over Death Row ging praten. En dat was uiteindelijk ook wat The Chronic een beetje was. Is een uithangbord, een eerste plaat voor dat nieuwe label Death Row Records. Met nieuwe talenten als Snoop, als Corrupt, als Daz, als RBX. En dat was de bedoeling was van, nou ja, we moeten met die vlag gaan.
DLC. Ik denk ook dat wat Dre denk wel meegenomen heeft uit de eerdere jaren van zijn carrière is wel de wetenschap dat controverse ook verkoopt. Gewoon, ja. Hè? Ik bedoel, dat is wel daarvoor ook onderdeel geweest van.
En ze zagen natuurlijk wat Ice Cube met No Vaseline deed en hoe NWA ja. daar eigenlijk met één keer aan de kant werd gezet. Ja, dat was dat dus ze weten, het is een ingrediënt wat werkt.
Exact. En dat is natuurlijk wel gewoon goed uitgevoerd op deze track, maar op de hele plaat. Ja, want de Beef zorgde voor de interessante keuzes als tweede single. Waarmee je dus ook zelf gewicht geeft aan die Beef. Het is niet track 16 op de plaat en voor wie het oppakt. Maar je wil ook dus die boodschap pushen. Ja, dat is natuurlijk wel gewoon cashen op controverse. Maar
toch? Maar echt, die verse van Snoop begint ook met bow, wow, wow, yippie, yo, yippie, yay, doggy dogs in the motherfucking house. En daarna Death Rose in the motherfucking house.
Ja.
Dat was wel echt van, weet je wel, we zijn hier nu als nieuwe crew zijnde en we verwerven onze spot, weet je wel. En iedereen die fokt met Compton of met Dre of met wat dan ook, die moet het ontgelden. En die krijgt een I'm hollering 187 with my dick in your mouth.
Dat blijft toch echt zo heerlijk.
Ja.
Het is zo lomp. Het is zo lomp. Oh, wat echt, ja, echt, ik kan echt tientallen gevallen noemen waarin ik mensen dit heb ooit horen zeggen op het basketbalveld met scheidsrechters. Oh, echt, het is, ja, heerlijk. Echt een van de beste quotables.
Ja. Nou ja, na het verhitte Fuck With Dre Day was het wellicht ook even nodig. Iets meer lucht. Even nog wat meer laid back. En toen kwam de volgende single. Let Me Ride.
Biatch. Wap no baby. You look good now you carry. Long time I watch you. I'm a one chat to you. I go on like you know one chat to me. So wap Dre. Tell him what the fuck I go on now.
Creeping down the back street on D's. I got my Glock cock cause niggas want these. No sooner as I said it, seems I got sweated by some nigga with a Tech 9 trying to take mine. You wanna make noise, make noise. I make a phone call, my niggas coming like the Gotti boys. Bodies being found on Greenleaf with the fucking heads cut off. Motherfucker, I'm Dre. So listen to the play by play, day by day. Rolling in my phone with 16 switches. And got sounds for the bitches, cocking all the riches. Got the hollow points for the snitches. So won't you just walk on by, cause I'm too hard to lift. And no, this ain't Aerosmith, it's the motherfucking DRE from the CPT on a robbing spree, a straight G. Hop back as I pop my top, you trip. I let the hollow boys commence to pop, 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 yeah. Cause if it don't stop, I have to put my shit in reverse. Go back and take another spot, cause I'm
rolling in my 6'4".
With all the niggas saying,
Let Me Ride. De derde single van het album en werd uitgebracht ook nog op een classic cassette single. Dat was dan in september 1993. Het album gaat snel door, ze doen er lang over. Ja, dit nummer was wel minder goed ontvangen dan eerder. Het werd een matig succes, bereikte de nummer 34 van de top 100. Mm-hmm. Nou ja, dat kan beter, maar wat dan weer wel gebeurde, was dat het deze track een Grammy binnensleepte in 1994 voor Best Rap Solo Optreden. Dat hebben we wel dus matig succes, maar wel weer een Grammy ervoor gekregen. Ik denk ook wel dat het iets mee te maken had met die andere tracks misschien wat te expliciet waren. Het zou zomaar kunnen.
Ja, 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 ja.
En ook Let Me Ride is echt een cultvideo geworden weer onder de Lowriders. En Lowriders zijn natuurlijk wel een ding, ook op 2001 natuurlijk. Met Still D.R.E.C. is natuurlijk voorbij komen. Het is een ding in Dre's carrière geworden. En ook deze track is mooi. Dre wordt gebeld thuis of hij meegaat naar een concert. Ligt daar met twee vrouwen in zijn bed. En het is niet zomaar een concert. Het is het concert van Parliament. Funkadelic.
Ja.
Nou ja, dat wil hij wel. Hij wil daar natuurlijk wel naartoe. En dan ontstaat er een verhaal. Opmerkelijk verhaal hoor. Want op een moment zie je hem uit een helikopter gevolgd worden. Dan is er opeens een carjacking. Dan dit en dat. Maar uiteindelijk komt hij. Voordat hij bij het concert is, stoppen ze ook nog even bij een wc langs de weg.
Ja.
Daar komen vijf vrouwen uit met Ice Cube. Ja. En die zegt dan in de camera, today was a good day. En dat betekende ook meteen de eind van de beef, waar je het natuurlijk net over had, tussen die er natuurlijk eerder wel was. En dat was gewoon weer goed.
Ja,
dat was heel tof gedaan. Was ook meteen duidelijk, was voorbij. Uiteindelijk gaat die video verder en komen ze aan bij een concert van Parliament Funkadelic. Waar je nog iemand uit een luier ziet vliegen uit de lucht. Starchild, dat is echt zo. Dat zit in die band, er loopt iemand in een luier.
Ja, ja. Nee, maar ik vind de details gewoon heel fijn.
En ga door. Op het eind zie je George Clinton staan, die soort in een soort van rook in de mothership, wat een heel ding was bij Parliament Funkadelic, verdwijnt. Ja, dat is natuurlijk wel mooi. Ook een mooie ode aan wat natuurlijk de sound G-funk, we hebben het al over gehad, is natuurlijk gebaseerd op P-funk. Daar komt het vandaan. Mm-hmm. En dit album bracht het G-funk wel echt naar de mainstream, naar de media. Het is een, ja, hoe zou jij G-funk omschrijven, Vos?
Nou, als drums, een baslijn en een hoge toon in de keyboard.
Ja, ja, ik had het een beetje opgezocht en het wordt gezegd als een langzame basbeats,
melodieuze
synthesizers, mm-hmm, aangevuld met P-funk samples, vrouwelijke vocalen en laconieke, relaxe lyrics met een lui accent. Zo wordt het omschreven.
Oké, nou kan ik me heel mooi vinden.
Ja. Dat is mooi, want jij bent de producer van deze show. Jij maakt beats.
Ja.
P-funk
notes. Nou, nee, maar ik denk, die omschrijving is volgens mij spot on. En wat het toffe is aan deze track en aan de clip zoals je me beschrijft, is dat het dus ook heel duidelijk is dat hij die hommage doet, zeg maar.
Ja,
hè?
Want even voor de duidelijkheid, we hebben G-funk en dat komt natuurlijk van P-funk. Ja, en dat P-funk is funk, geïnspireerd door de psychische funk, zoals George Clinton dat deed met Parliament Funkadelic.
Exact.
Daar is het op gebaseerd. Exact. Die samples hoor je ook overduidelijk heel goed in deze track.
Ja, sterker nog, op de Chronic zijn er geloof ik minimaal 11 George Clinton tracks gebruikt. Gesampled in drum, instrumentatie, et cetera. Dus een hele grote bron van inspiratie voor Dre. En de omschrijving die je geeft is denk ik heel treffend. Ja, al die echte G-funk tracks die kenmerken zich door echt een hele moddervette melodieuze baslijn. Die hoge synthesizers, bijna in het irritant hoge register. Hè, als die, maar ja, toch ook zo tekenend voor die sound dat je hem ook echt mist als hij er niet is, zeg maar. En inderdaad, laidback rapstijl, dat zegt dus niks over de inhoud van de hele expliciete lyrics, maar wel heel erg over de delivery. Veel zang, vocals in het refrein. Vrouwen, maar ook Nate Dogg bijvoorbeeld als echt de koning crooner vocalist van de G-funk, zeg maar, op de hooks. En een sound die hier is begonnen, de G-funk, op deze plaat. Maar natuurlijk echt wel navolging heeft.
Ja, eigenlijk begon het wel eerder, hoor. Denk als je terugkijkt dat de eerste G-funk platen wel op NWA al terug te horen waren.
Ja.
Te herleiden.
Nee, ik moet het anders zeggen. Hier geperfectioneerd. En hier wel in de zin van als je naar deze plaat luistert, de blauwdruk voor wat je later dan, nou ja, een doggy style. Maar niet alleen,
zeker,
niet alleen plaat van Death Row. Maar er is veel in die tijd en in de jaren daarna ook wel gekopieerd. Yeah, ik denk dat zo'n Freak Like Me van Adina Howard of zo, een supergrote R&B single in, dat was denk ik 95. Heel direct ook van die hoge G-funk-achtige synthesizers. Dus het was ook een sound die zich uitbreidde naar gewoon nog commerciëler en toegankelijkere genres. Het was echt wel een bepalend geluid. Ja, en we zitten op track 3 van het album wat we nu, waar we nu naar hebben geluisterd. En ook deze 3 tracks hebben voor mij ook wat dat betreft wel echt een samenhang. Omdat ze qua sfeer ook, ja, het zijn wel echt de typische G-funk tracks. Als ik er 5 mag noemen, zitten deze 3 er eigenlijk altijd wel tussen, denk ik.
Ja,
eens. Denk je, die high-powered heb je nog, die een soort van illustratief is.
Ja, ja, en dan zit er dus ook nog wel, zou ik iets van Doggy Style daar zeker ook bij voegen, zeg maar.
Ja, Doggy Style, daar vind ik zelf de sound misschien nog wel iets fijner, nog iets toffer geworden.
Ja.
Ja. Maar goed, ik heb trouwens over George Clinton gesproken. Die heb ik ooit in een backstage geïnterviewd voor een West Coast documentaire die we ooit met House of Hip Hop hebben gemaakt. Die we toen ook lieten zien in poppodia bij Exhibit en zo. Mm-hmm. Moeten nog een keertje online zetten. Mm-hmm. Dat ook al 20 jaar in de planning inmiddels. Mm-hmm. Maar heel leuk, toen hebben we geïnterviewd. En toen vroeg ik van, we hebben het wel eerder erover gehad in deze podcast. Note dat met De La Soul bijvoorbeeld, die hebben natuurlijk heel veel rechtszaken gekregen rondom samplen en het gebruik daarvan.
Ja.
George Clinton zat aan de andere kant van het spectrum en die zei, die heeft het eigenlijk altijd wel omarmd.
Ja.
Die vond het alleen maar tof dat die zo gebruikt werd. Omdat op die manier zijn nieuwe muziek ook aan andere mensen en een nieuwe generatie geïnterpreteerd kan worden. Zoals hij ooit ook zelf geïnspireerd was.
Ja.
Dus vond dat hij vond het echt. Hij zegt: ik ben een fan van hip-hop. Ik heb het altijd gesupport sinds dag 1. En ik snap niet dat mensen er heel moeilijk over doen.
Nou, en hij heeft uiteindelijk ook echt samengewerkt met hij, zeg maar.
Ik bedoel, precies.
Staat ook op die Tupac-plaat. En,
Later ook nog heeft Wu-Tang ook nog gewerkt met George Clinton op die A Diagrams plaat. Ik zat toen een keer met Inspector Deck te lunchen. En toen vroeg ik hem eigenlijk, ja, maar dat is toch best wel vet, man. Je hebt George Clinton op je album. Hoe vet is dat? Toen zei hij, ja, dat is misschien wel een van de grootste tegenvallers die ik ooit heb gehad. Wat overigens geen slechte track was, vond ik. Hij zegt zo, ja, we waren daar allemaal toch een beetje zenuwachtig. En hij kwam naar binnen, de studio in en begon heroïne te roken. En daarna die plaat in te doen. Dat vonden we allemaal toch wat minder. Maar goed, volgens mij George Clinton, ik volg hem op Instagram. Tegenwoordig super fit, gaat hartstikke goed.
En, oh, echt waar?
Ja, super nice. Tof. Ja, Yo George heet hij volgens mij, Yo George.
Vet.
Ja, ik ga checken.
Wat ik ook tof vind is, we hebben eerder die special gemaakt over Tribe Called Quest. Goeie om een keer terug te luisteren. Waar we het bij de Low End Theory, een belangrijke plaat van Tribe Called Quest, over hebben gehad, is dat zij op die plaat een wat duisterder geluid kozen, geïnspireerd door het hardere geluid van NWA in die jaren. Dre heeft wel eens gezegd dat deze plaat weer vooral die stevige bas en hoe hard die klinkt in het laag weer heel erg geïnspireerd is geweest op de Low End Theory van Tribe Called Quest.
Wat grappig, dus eigenlijk luisteren ze naar elkaar de periode voordat ze dit gingen maken.
Ja, en ik moet zeggen dat, nou ja, weet je wel, soms kun je denk ik ook wel eens dingen naar elkaar toe lullen. Weet je wel, dat het ook tof is om een compliment terug te kunnen geven of zo. Ik vind die NWA en die Low End Theory, die snap ik heel erg, die voel ik heel erg. En ik weet niet of ik dit nou zo... Maar... Ja,
dit is het gevalletje Snoop Dogg die geïmproviseerd de hal binnenkomt met 1, 2, 3, to the 4.
Ja,
dat is zoiets. We willen er heel graag in geloven dat zoiets.
Ja, precies. Precies. In ieder geval toffe anekdote. En wat een sound.
Echt. Nou ja, inderdaad. We hebben wel weer genoeg achterover geleund, vind ik, op die G-Funk sound. Gaan in de overdrive. We gaan grimmig. Want we gaan straight naar Death Row. Hey, even tussendoor. Tof dat je er nog steeds bent. Voordat we zo meteen verder gaan met de rest van deze aflevering, hebben we wat leuks voor je.
Ja, want als je je nu inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan maak je kans op toffe prijzen. Dankzij onze vrienden van Eltje Brewing Company en de koptelefoons van Repeat, win jij bijvoorbeeld tickets voor shows of mooie albums op vinyl.
En dat inschrijven, dat kan heel makkelijk. Je gaat naar gebral.nl en voor je het weet is daar een pop-up voor. Jouw gateway naar geluk. Alleen maar even invullen.
Want naast kans maken op mooie prijzen, tippen we je ook nog mooie aankomende shows en hoor je als eerste onze afleveringen.
Schuif naar gebral.nl. Wij wachten wel even. Ja, dit is, ja, met een G. Yes. .nl, ja. Inderdaad.
Goed bezig hoor. Nou, let's get back to the program. Rage, lyrical murderer, stranded on death row, and now I'm serving a lifetime sentence. There'll be no repentance, since it's the life that I choose to lead. I plead guilty on all counts, let the ball bounce where it may. It's just another clip into my AK. Buck 'em down with my underground tactics. Facts and stacks of clips on my mattress. Bed frame, there's another dead dame laying lame. Put the shame, who's to blame? Me, the lady of rage, a woman coming from the DEATH and ROW taking. No shit, so flip and you're bound to get dropped. It's 187, no motherfuckers don't stop. Handcuffed as I bust, there'll be no debate. Hey yo, stepping through the fog and creeping through the smog. It's the number one nigga from the hood. Stranded on Death Row. Een rauwe track met een hele mooie dubbele lading. Want het is een track over het uitvoeren van zo'n grote bakkelende dat je natuurlijk wel eens een ter dood veroordeling kunt scoren. Maar ook een knipoog naar het label waarop de plaat uitkwam. Het beruchte Death Row Records. Nou, voordat we die platenmaatschappij nog even wat verder onder de loep nemen. Eerst nog even deze track. En dan, ja, we hebben er vandaag nog niet voorbij horen komen. Maar ik wilde er heel graag even de flowers geven. Lady of Rage, jongens. Wat, dit is toch gruwelijk. Zij is toch... Die zo'n fantastische female MC. Ik vind het echt...
Ja? Leg dat eens uit waarom je zo zit te lachen.
Ik vind het op deze track... Ja, zoals zij hier ineens daarin komt in die mannenwereld op een plaat vol vrouwenvriendelijke shit, staat daar ineens gewoon een wijf met ballen. Die gewoon, wat
die
mij
is nuts.
Ja. Nee, maar die ze echt die track afblaast gewoon. Ik vind het zo gruwelijk. Ik dank Dre niet alleen dat hij ons snoep heeft gegeven, want daar hebben we het natuurlijk vaak over gehad. Maar ik dank Dre ook echt voor Lady of Rage. Vind ik echt.
We hebben natuurlijk een special gemaakt over Fugees.
Ja.
Dit is wel een beetje waar Lauryn Hill de mosterd vandaan
heeft. Ja, 100. Ja.
Zowel qua stemgeluid als qua flow hoor je wel, zeg maar, dat Lauryn Hill geïnspireerd is geweest door Lady of Rage.
Ja, en terecht.
Ja, nee, terecht. zeker toffe female MC. En ook heel vet dat zij uitgerekend op deze track, die Stranded on Death Row, die een soort van de ultieme geweldstrek,
ja,
dat zij daar dan op staat met misschien wel een van de hardste verses.
Afro Puffs, die track van haar is ook zo tof.
Ja, ja. Nee,
keihard. Ja. Is Lady of Rage dan eigenlijk een onderschatte female MC?
Ja, ik denk het wel.
Denk dat wat niet helpt is dat er niet een hele grote discografie is geweest. Hè? Ze heeft die featurings gedaan en ze had die single. Maar ik twijfel nu of die überhaupt op een hele soloplaat stond eigenlijk.
Durf ik je niet te zeggen.
Maar en als die er is geweest, we checken het. Maar dan is het sowieso bij één gebleven.
En is hij uitgebracht nadat Dre weg was bij Death Row.
Dus.
Er is inderdaad één soloplaat.
Ja.
Necessary Roughness.
Oh ja, ja, trouwens. Daar zitten wel wat Dre-producties op. En dat is trouwens wel een toffe plaat.
Ook twee premier beats trouwens. En heel veel Daz.
Ja.
Daz,
ja.
Dillinger.
Ja. Maar ja, daarna, hè, het was niet wat de kickstart die dit was voor Snoep's carrière, was het dus niet voor haar. En dat vind ik wel jammer, want op basis van deze track had ze het, wat mij betreft, echt verdiend.
We gaan het hebben over Death Row. Death Row Records. Wat een force of nature was dat, zeg, in de jaren 90. Ik denk dat iedereen op de middelbare school die er toen zat, het had over Death Row Records.
Mm-hmm.
Ongelooflijk, toch. Maar korte tijd erg succesvol geweest. Maar mm-hmm. Sluwe Vos, ik ga toch jou vragen. Mm-hmm. Death Row Records, als je het erover hebt, waar hebben we het dan over?
Ja, Death Row Records werd opgericht door Dr. Dre, Suge Knight, de DOC en Dick Griffey. Mm-hmm. Nadat Dr. Dre en de DOC het label Ruthless Records van Eazy-E en Jerry Heller dus de rug toekeerden. Het label kende echt grote successen door albums te releasen van diverse West Coast-based artiesten. Ja, Dr. Dre natuurlijk, maar ook Doggy Style en de Dogfather van Snoop. De Dog Pound bracht het album, yeah. Dog Food daaruit. Tupac natuurlijk, All Eyes on Me en Machiavelli. Allemaal in die periode van 92 tot 96 zo ongeveer. En Death Row verdiende in hun beste jaar zo'n 100 miljoen per jaar.
Dat was toen echt ongekend.
Ja. Aan het einde van de jaren 90 stort het label in. Nou ja, de dood van Tupac leidde dat natuurlijk in. Maar ook het vertrek van Dre en Snoop. Die besloten toch hun heil ergens anders te zoeken. Ja, en dat eigenlijk allemaal vanwege de vele controversen rondom het figuur Suge Knight eigenlijk. Die vaker in het nieuws kwam vanwege een geweldsincident dan vanwege de muziek op zijn label. Zo gaat er een gerucht dat hij een keer Vanilla Ice aan zijn voeten van een balkon heeft laten bungelen.
In het begin, Shook was een hele grote gast. Oud bodyguard, maar ook oud quarterback, geloof ik, bij NFL. Ja. Dus een stevige gast waar hij niet mee wil fokken. Hij was een blood, dus dat betekent dat hij diep in de gangcultuur zat in Compton. Hij was geen aardig jongen, dat kan je overal zien. Dat is niet een mening, dat is gewoon een feit.
Mm-hmm.
Dat verhaal ging inderdaad dat natuurlijk Vanilla Ice Baby een ontzettend grote hit had. Die zei van, ja, maar ik moet mijn label gaan betalen. Hij zei, teken bij mij. Nee, zei Vanilla Ice. Toen pakte hij hem bij zijn enkels, heeft hij hem boven het ding uitgeschud. En daarmee heeft Vanilla Ice hem betaald. En eigenlijk co-financierder van Death Row is geworden.
Ja.
Waar MC Hammer later ook nog op zat.
Ja.
Ja, bizar, hè?
Nee, het is heel bizar. En het is zo'n vreemde snuiter eigenlijk. Ik bedoel, alle. Maar hij wist wel één ding heel goed. En dat is dat controverse verkoopt.
Ja.
Hij ging bij die...
Suge Knight heb je het over.
Hij ging bij de BET Awards, ging hij het podium op. Zei hij in een zaal vol met New Yorkers, want het was in New York, zei hij van...
Source Awards waren dat volgens mij. Maakt niet uit, dacht ik. Maakt niet uit, awards show.
Ja, volgens mij BET, maakt niet uit. Maar toen zei hij van, als je komt naar Death Row, want dan heb je tenminste niet een producer die all up in your video is en die bij je wil dansen. En dat was een rechtstreekse aanval op Puff Daddy.
Die
met Bad Boy Records juist heel erg op de voorgrond trad. En Suge Knight die beweerde op dat podium van, als je bij mij tekent, ik hoef niet op de voorgrond.
Dat was toch dezelfde show waar Snoop ook...
You ain't got no love
for the West. Ja. Dit was de officieuze start van de West Coast beef. Hè?
Zeker.
Ja, daar had hij een aardig rolletje in. Alleen al door die uitgesproken woorden op het podium.
Ja. En eigenlijk heeft hij natuurlijk al die tijd wel op de voorgrond gestaan.
Ja, Suge Knight. Elk interview stond hij naast Pak of whatever.
Hij was er altijd bij.
Op albums.
Hij nam ook altijd het woord. Hij was ook behoorlijk geil op zichzelf. Maar wat denk ik in relatie tot de Chronic. Wat hij heeft gecreëerd is een ruimte voor Dre om zijn eerste soloplaat te maken.
Ja.
Hij kreeg hem los van Eazy-E. Hij kreeg hem uit zijn contract.
Als je wil weten hoe dat gegaan is, zoals Dre denkt dat het gegaan is, dan moet je even die Straight Outta Compton biotop van NWA weer kijken.
Goed, uiteindelijk heeft Eazy-E wel gewoon een percentage aan de Chronic overgehouden, dus het zal toch ook wel enigszins zakelijk opgelost zijn. Neem niet weg dat hij dat wel gecreëerd heeft, maar wat hij ook creëerde was een omgeving waar Dr. Dre zich totaal niet fijn in voelde.
Veilig ook niet.
Nee, er was constant gang culture, gang activity in de studio. Er hingen altijd gasten, ook gasten waarmee Dre helemaal niks had. En in die tijd, zeg maar, Dre's huis werd afgebrand. Hij werd in zijn been geschoten. Allemaal dingen die helemaal niet, wat helemaal niet typerend was voor Dre rond die tijd. Maar waar die wel in verzeild raakte eigenlijk door die hele Death Row affiliatie.
Ja.
En je had dus inderdaad, jij noemde Suge Knight al een blood. Ja, Snoop was een Crip. Die kwam met zijn blauwe bandana naar de studio. En ze gedoogden elkaar dan. Maar het ging ook wel eens hard tegen hard als Snoop wat gasten meenam vanuit zijn wijk. En hij had gasten bij zich vanuit zijn... Het was totaal geen fijne werkomgeving. En Dre heeft later ook wel eens gezegd van de Chronic. Ja, ik luister er eigenlijk nooit meer naar. Want als ik het hoor, dan denk ik altijd weer aan die enorm nare periode die rond dat album hing.
Ja,
ondanks dat het creatief gewoon briljant was, heeft hij er toch een nare nasmaak aan overgehaald.
Nou, sterker nog, hij wil op een gegeven moment zo graag weg bij Death Row, dat hij natuurlijk alles wat op dat moment getekend was bij Death Row, dat Suge Knight zei van, cool, je mag wel gaan, maar vergeet niet, alle masters en al het geld was mij. En Dwayne zei, fuck it, ik ga gewoon alleen.
Ja, ik ben liever gewoon weg dan...
Die is gewoon letterlijk gevlucht voor zijn leven.
Ja.
En heeft daarna natuurlijk Aftermath opgezet. Ook met hulp van Interscope. Interscope is ook Jimmy Iovine, grote man achter de schermen. Die heeft ook geholpen met Death Row op te zetten.
Mm-hmm.
Ook belangrijk in geweest. Geen altijd... het verloop van het label Death Row, dat is niet goed geëindigd.
Nee.
Heel lang. Ik bedoel, op een gegeven moment Suge Knight kwam natuurlijk steeds meer in de gevangenis.
En er is zo'n beetje geen artiest die niet iets heeft geroepen over... niet goed volledig betaald gekregen te hebben. En niet alleen dus agressiviteit en zo die je net schetst. Maar ook financieel zijn artiesten eigenlijk altijd benadeeld op dat label.
Zeker, ja. En uiteindelijk liep het ook leeg. Was een leeglopen. Alleen Crooked Eye tekende nog. op het moment dat het eigenlijk al voorbij was. Dead Row heeft in vele handen gezeten. E1, het is een ander label, verkocht. Ja. Heel veel mensen die ook niks mee hadden. Er zijn rare albums uitgekomen. Demo's zijn nog op straat gekomen.
Er is nog een Death Row Christmas album.
Ja, ja. Ja. Ja, die vind ik dan wel weer heel vet.
Ja, zeker. Die staat dat altijd op.
Die plur ik in december altijd op de lijst.
Zeker. En nu werd natuurlijk bekend dat dit jaar Snoop Dogg eigenaar is geworden van Dead Row Records. Dat vind ik dan wel weer een hele mooie full circle. Dat toch Snoop Dogg toch weer terug is bij zijn oude label. Daar toch trots op is op een of andere manier.
Ja.
Maar wat kijk, Voordat we over zijn beslissingen die hij heeft genomen gaan hebben. Wat vonden we ervan toen we dat hoorden van Death Row komt weer terug bij Snoop?
Nou, het gekke in eerste instantie.
Ik vond het dope.
Ja.
Ja. Ik bedoel, uiteindelijk zijn zij toch degene die met de vlag hebben gezwaaid. Weet je wel, Dre, Snoop. Dead Rose in the motherfucking house. Ja, ik vond het vet.
Nee, is heel tof dat nog steeds full circle komt. En dat dan... Hè, het voelt heel goed, denk ik, dat hij weer rechten heeft over zijn eigen masters of zo. Vind ik heel... Ja, dat is mooi.
Het was ook een beetje in die tussenjaren, zeg maar, was het een beetje raar om in een Dead Road t-shirt te lopen. Dat je weet van, ja, dit voelt toch niet helemaal goed. En nu kan het weer met trots.
Ja.
En jij zei het alweer, toen hij de naam Dead Road kreeg, werd hij eigenaar van het label en daarmee ook masters... van dat label. Toen dachten we, nou wordt het tof, weet je. Snoop heeft Doggy Style en Dogfather weer terug. Hij zou de Chronic aan Dre geven. Hij heeft vooral veel gekocht. Hij heeft veel gekregen, maar ook veel van ons afgenomen. Want als jij namelijk de Chronic Doggy Style wil luisteren, dan kan dat alleen nog op Tidal op dit moment, omdat die wel wat meer betalen.
Yep.
Maar hij heeft het overal van het internet getrokken.
Yep.
En hij heeft het idee om een eigen app te gaan starten. Een eigen Dead Row streamingdienst, waar we dan allemaal naar kunnen gaan luisteren. En tot die tijd, zei Snoop Dogg, leven we allemaal in de metaverse.
Ja, ik heb ook in de mix nog wel iets over NFT's. Ik heb gewoon een soort van, volgens mij, weet je wat, even kijken. 2022, wat zijn nu de internet hype termen? En die dan allemaal uitbraken in één statement. Dat heb ik hem ongeveer horen doen. Maar gevolgen was in ieder geval dat ik die plaat nergens meer kan checken. Ja, dat vind ik toch wel... Weet je wat het een beetje is?
Nou, zeg het nooit.
Dat hele full circle ding waar we het net over hadden.
Het was zo'n home run gevoel, zo'n homecoming.
En dit maakte dan toch een beetje een money grab. In de zin van, hij heeft er natuurlijk tering veel in geïnvesteerd. En ik snap ook gewoon heel nuchter bezien, als je ergens in investeert, dan wil je dat ook, dan wil je dat terugverdienen. Begrijp ik allemaal wel. Maar dit vond ik wel een hele, hele harde stijlbreuk. Zo met van, okay,
jammer,
full
hè?
Circle, the music is coming home en weg is het.
Snoop was zo de held met Dre en die Super Bowl halftime show. En dan Dead Row terug naar Snoop.
Ja, dat was die streak.
En toen die actie, dat was een beetje nare nasmaak in de mond.
En nogmaals, we moeten ook vanuit zakelijk perspectief, ik snap het allemaal wel. Maar ja.
Ja, is toch een beetje jammer.
Ja.
Maar eigenlijk, hè, als we... Is de Chronic niet gewoon publiek eigendom inmiddels?
Ja, nou ja, vind ik wel.
Dat is het natuurlijk niet, maar je snapt mijn punt. Iedereen zou toch gewoon onbeperkt toegang moeten hebben tot de Chronic?
Het enige wat ik heb is alleen nog mijn t-shirt. Verder is alles weg.
Nee, ja, ik vind dat ook. Ja, nee, het is zo iconische plaat voor het genre, voor, weet je wel.
Lesmateriaal voor nieuwe mensen.
Ja, man.
Terugluisteren en studeren.
Kijk, Kanye West heeft het in interviews wel eens. De Songs in the Key of Life van Stevie Wonder van de hip-hop genoemd, weet je wel. Het is zo'n plaat die een benchmark is voor iedereen. En als jij een plaat uitbrengt, dan moet je hem daartegen aan kunnen afzetten. Ja. En dan moet, weet je wel, dat is de benchmark. Het kan toch niet zo zijn dat zo'n plaat, weet je wel.
Maar misschien verrassen ze ons nog, hè. Er is weer nieuw werk in de maak voor Snoop en Dre. Wellicht komen ze nog met een verrassing.
Nee, dat zou kunnen. Ik hoop echt gewoon dat het ineens weer allemaal overal op die platformen staat.
Hij had zo de kans om van die nare smaak uit die nare smaak van Death Row in je mond te komen. Over nare smaak in je mond gesproken. We gaan even luisteren naar de volgende track. She said, well, daddy, if I had nuts under my chin, would those be chin nuts? I said, hell no, bitch, you'd have a dick in your mouth.
Chicky check, microphone check, one.
Chicky check, microphone check, two.
Chicky check, microphone check, three.
Check came from the notorious Compton G.
Back with some shit that got the bump.
As you pull up in the park, you pop your trunk. Just a faucet like a motherfucker clowning and shit. Got your dangers on your hoopty and your fly ass bitch. Throw off, show off, I'll take that hoe. If she proper, I'ma pop up. The whole hopper is back on track. With big money, big nuts, and a big fat chronic sack.
So dash, step up on they ass and give these motherfuckers a blast from the past.
Diggity dabs out of the cut with some shit that I wrote with my nigga D.R.E. So you know I must be dope, but rat-tat-tat-tat that ass. Starting static with Drake, make way for the AK that I bring out.
Ja, mij op het lijf geschreven natuurlijk, mijn anthem. Want alle tracks over nootjes, die verdienen het om breed gevierd te worden. These Nuts, hoorde je. Met echt, ja, heerlijke Nate Dogg, vlijmscherpe dash, track natuurlijk met een hele dikke knipoog, heerlijke intro. Ongelooflijk vrouwenonvriendelijk, maar laten we het maar in de tijdsgeest even dulden. En natuurlijk ook weer zo'n gruwelijke G-Funk productie. Het is, ja, dit is voor mij wel ook weer zo'n, ja, deze zie je in het woordenboek bij G-Funk afgedrukt staan, zeg maar. Smullen.
Volgens jij kan ook niet anders dan lachen als je deze track hoort. Wat maakt het zo funny?
Ja, kijk, sowieso is natuurlijk dat These Nuts is classic. Heel flauw, maar heel leuk.
Leg het even uit voor de mensen die denken, waarom zitten die gasten nou zo te lachen?
Nee, maar wij hebben net voordat we gingen opnemen, hebben we wel 20 keer These Nuts grapjes bij elkaar gemaakt.
Ja. Het is ook een terugkerend thema. Het komt ook op Doggy Style. Het debuutalbum van Snoop Dogg komen veel van dit soort grappen terug.
Ja, op het radiostation W Balls. Is
dat Easy Dick.
Easy Dick. Maar
flauw. Echt heerlijk.
Ik ga gewoon ook stuk om dat grapje. Dus voordat de track begint. He said, well, daddy, if I had nuts under my chin, would those be chin nuts? I said, hell no, bitch. You'd have a dick in your mouth. Ja, ik ga er gewoon stellen.
Ja, nee. Ja. Hey, ik schaam er ook echt niet voor.
Maar wat ik gewoon wel mooi vind, is dat het daarna begint met chicky check, microphone check, weet je wel.
Ja, wordt het ineens een keiharde...
Wordt gewoon een hip-hop joint.
Ja, ja, ja.
Dat is wel vet. En kijk, ik moet... Ik vind, we hebben net flowers gegeven aan Lady of Rage.
Uh-huh.
Ik wil ook wel wat flowers geven aan Daz.
Ja, terecht.
Die hier zo'n vette verse dropt uit. Diggity Daz, out of the cut with some shit that I wrote. Ja, gewoon vette verse. En best wel een ondergewaardeerde guy of zo.
Zeker.
Ook heel belangrijk geweest in bepaald productiewerk.
Uh-huh. Onderdeel van de Dog Pound, samen met Corrupt.
Ja. Uh-huh. En verdient wel wat flowers.
Eens.
En dit is de enige track op de Chronic met een Nate Dogg bijdrage. En ook niet onverdienstelijk.
Nee.
I can't be faded.
Man. Ja.
Lekker.
Ja, het is echt heerlijk, ja. Ja, en nou, je haalt wat namen aan, hè. We hebben er al een paar voorbij horen komen. Nou, en Daz nu zeker een grote naam die je noemt als het gaat om de invloed op die hele sound. En het brengt ook wel een ander vraagteken op waar we denk ik ook wel even over moeten hebben. Hoe groot is die rol van Dre nou echt in de sound van deze plaat? Er is best wel wat controverse in de jaren daarna ontstaan over verschillende bijdrages op deze plaat. Een Daz, een RBX.
Nou ja, RBX heeft bijvoorbeeld de track die we net besproken, Let Me Ride. Natuurlijk voor een groot gedeelte geschreven eigenlijk. Ja. Eigenlijk was dat een andere track. Maar werd door wat knutsel en plakwerk werd dat Let Me Ride door de Dre daarbij zat.
Ja, ja, dus we hebben er zijn sowieso wat... Ghost of co-writing activiteiten geweest. Die zijn vaak nog wel gecredit. Maar er zijn ook wel wat signalen, weet je wel, dat een Daz wat drum programming credits heeft gekregen voor tracks die hij eigenlijk helemaal heeft geproduceerd op deze plaat naar verluidt. Want het is natuurlijk altijd achteraf het woord van de een tegen de ander. En het werpt een beetje de discussie op die natuurlijk wel wat vaker rondom Dre hangt. Is hij nou... superproducer? Is hij nou een hele goede arrangeur? Is hij nou iemand die gewoon heel goed in staat is om een fantastisch team om hem heen te laten excelleren? Wat is hij nou eigenlijk voor jou, Ghost?
Ik denk dat je moet gaan definiëren wat een producer is. Is het de producer die in de studio zit en die alles bij elkaar zet?
Nou, nee, dat vind ik te makkelijk. Ik denk dat ons beeld doorgaans van een producer, iemand die als gewoon hoofdproducer op een plaat staat, dan is het beeld, even of dat nou een definitie is of niet, maar beeld is denk ik de man aan de knoppen, die de beatmaker van deze plaat, die gewoon de head honcho. Iets wat Dre namelijk ook wel uitstraalt in zijn imago, in...
Nou, en in de credits, ik bedoel, er staat produced by Dr. Dre.
Exact.
Ik denk dat hij de producer was. En dat betekent niet dat er geen mensen waren die iets hebben bijgedragen.
Mm-hmm.
Maar hij was de guy achter de knoppen.
Mm-hmm.
Iemand kon iets inbrengen. Daz heeft daadwerkelijk drums geprogrammeerd natuurlijk.
Uh-huh.
En Dre hoorde die drums, zei, hey, deze zijn vet. Die gaan we gebruiken, daar doen we dit bij. Misschien kwam er iemand anders bij die zei, hey, ik heb nog een loopje op mijn gitaar wat erin kan. Er was namelijk ook een artiest, Colin Wolfe.
Mm-hmm.
Een sessiemuzikant, althans sessiemuzikant op de Chronic. Die heeft diverse dingen ingespeeld. En die zegt ook van, ja, Daz heeft wel degelijk invloed gehad. Hij heeft ook wat meer creatieve input gehad richting het einde van het proces.
Ja.
Hij heeft de drums gedaan op Rat-a-tat-tat. Maar het was voornamelijk Dre die de muziek maakte. En ik heb daaraan bijgedragen op mijn manier met de instrumenten die ik bespeel.
Ja.
Dus ja. Die geeft wel heel duidelijk aan van dat is hoe het gegaan is.
Ja,
bij NWA was het natuurlijk ook al zo dat Jella ook natuurlijk ook al mee produceerde. Maar Dre wel echt de head honcho was. Jij zegt, hij straalt het uit later met 2001. Is natuurlijk ook later een Scott Storch is daar naar voren gekomen. Die mm-hmm. natuurlijk ook legendarische dingen heeft gedaan bij Still DRE bijvoorbeeld.
Ja.
Zou Still DRE dat piano dingetje niet hebben, zou het dan dezelfde track zijn. Nou ja, jij zegt het wel goed. Dre had ook bij NWA het talent om mensen bij elkaar te zetten. Hij wist dat DOC misschien niet de sterkste rapper was, maar wel een van de beste schrijvers. Dus hij zorgde dat DOC schreef ook voor NWA. Hetzelfde met Ice Cube natuurlijk. Hè. Die begon met te schrijven voor Eazy-E. Later zien we dat hij Snoop Dogg heeft geadopteerd en ook die flow en die schrijfkunsten mee heeft gekregen. Want Snoop kwam wel met een hele verfrissende flow natuurlijk.
Zeker.
En Dre komt er ook gewoon mee weg. Want laten we kijken, vind je niet?
Ja, nee, 100%.
Qua uitstraling, als je het hebt over superproducers in hiphop, wordt Dre altijd genoemd.
Ja. Nee, dat is helemaal waar. En ik vind het zelf gewoon interessant, want ik heb er niet een panklaar antwoord op. Maar ik vind het gewoon interessant als ik dat dan zet naast... Je kan zo'n rijtje superproducers pakken.
Ik heb een goede vergelijking. Mm-hmm. Sorry dat je onderbreekt ervoor.
Nee, doe je ding.
Dre wordt gezegd van hij is een superproducer. Als je het hebt over Puff Daddy, die eigenlijk hetzelfde doet,
mm-hmm.
is dat toch anders? Daar wordt anders naar gekeken als superproducer.
Ja.
En waar zit het verschil dan in?
Kuttracks?
Omdat ik denk dat Dre wel degelijk ook zelf grote delen van tracks... Kijk, Dre heeft echt heel veel zelf gedaan. Maar er zijn ook mensen die bijdragers hebben geleverd. Dus wat dat
kan
betreft...
ook niet anders.
Er zijn gewoon mensen in zo'n studio bezig om samen zo'n album te maken. En ik denk dat... bij Kendrick Lamar gaat dat op dit moment ook zo. Er is niet één guy die de hele beat produceert. Er zijn allemaal mensen die dingen toevoegen.
Maar het verschil vind ik dat daar wel... er is meer transparantie in credits. Dat vind ik er dus altijd fascinerend aan.
Maar dat was bij Wu-Tang ook zo met Wissa.
Ik denk dat nu iedereen die aan zo'n track meewerkt, die weet... Ik moet mijn productiecredit krijgen.
Er is meer savviness dus, rondom het onderwerp.
Precies. Ja. En toen was er gewoon van Dre, we gaan de Chronic maken. Het is Dr. Dre's soloplaat. En we gaan zorgen dat dat gaat werken. En Dre heeft gewoon als eigenaar van die complete plaat gezegd van... En laten we wel zijn, niemand had van Daz gehoord voor de Chronic. Nee. En van Corrupt
exact.
En van RBX. En van, weet je wel, dus... Het moest voor hun ook een springplank zijn naar eigen succes.
Ja.
En zij hebben dus geïnvesteerd op de Chronic. En daar ook heus wel aan verdiend, laten we wel mm-hmm. zijn. Want die productiecredits van Daz, die leveren nu nog steeds geld op,
precies.
Weet je wel.
Ja.
En het moest uiteindelijk natuurlijk een springplank worden naar meer. En dat is wel grappig, want dat is ook wat Corrupt in een interview heeft gezegd. Dan zegt hij ook van ja, uiteindelijk waren wij op dat moment gewoon allemaal bezig om Dre te pleasen.
Ja.
We wilden dat album halen. We wilden onze verse op dat album krijgen. En we gingen gewoon ja, dat maken zodat Dre zou zeggen, ja, oké, dit is vet. En dan was het geslaagd, weet je wel. En dat is hoe iedereen zijn bijdrage uiteindelijk heeft gepitcht naar Dre. En Dre moest zeggen, ja, nee. En wat Dre ook wel heel erg doet en op The Chronic ook deed, is dat hij heel erg in zijn hoofd al heeft als hij een beat maakt, of dat nou samen met iemand is of alleen, voor wie hij dat doet. Corrupt zegt ook, die Stranded on Death Row, Corrupt is de opener van, van die track. Dan zegt hij van, Dre kwam naar me toe, hij zegt, ik heb de perfecte beat voor jou. Deze is voor jou, weet je wel. En hij hoorde hem en hij wist gelijk, oké, ja, hier ga ik op shinen en hij schreef meteen zijn verse. Weet
dat
je
maakt ook echt een hele goede producer. Zien waar de mogelijkheden liggen. Dat heeft Puffy dan ook in die zin. Vind ik ook. Die wist ook de juiste mensen bij elkaar te brengen.
Eens. Nee, ik vind het interessant. Nogmaals, het klinkt soms alsof ik het met een waardeoordeel insteek. Dat is niet helemaal zo. Maar ik vind het interessant omdat er dus... Er zitten gewoon veel kanten aan zo'n producerschap. En ik denk dat Dre een kant ongelooflijk goed bestiert... En goed kan, die misschien wel een beetje ondergewaardeerd is. Hè? Omdat we toch in hiphop denk ik vaker kijken naar nou ja, de DJ Premier die de volledige productie uit zijn NPC haalt, bij wijze van. Hè? Ik sla het te plat, hè? Maar ik bedoel, dat is echt wel anders.
Ah, en hij is natuurlijk ook nooit... heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij met Ghost Riders werkt of zo. Zeker voor die raps. Ik bedoel, jij noemde net de DOC. De DOC heeft denk ik de helft van de Chronic geschreven.
Ja, want we hebben het nu als Dre inderdaad over producer.
Ja.
Maar Dre is ook rapper. We horen Dre rappen. Is Dre een goede rapper, Vos?
Ja, het is een goede rapper.
Waarom is hij een goede rapper?
Omdat zijn dictie is incredible.
Ja.
De manier waarop hij rapt.
Ja, dus hij is zo goed verstaanbaar en hij spreekt zijn woorden zo duidelijk en goed uit.
Hij kan zijn flows aanpassen aan wat van hem gevraagd wordt.
Ja.
Live, dat weet ik alleen van DVD's en ik heb nooit live gezien, maar is hij ook altijd on point?
Ja.
Nooit een keertje hijgen of beat of niks. Een van de meest steady rappers, we hebben het wel eens over gehad, eigenlijk wel onderschat als rapper. Maar...
Nee, hij kan niet schrijven.
Nee.
Nee, maar niks gewoon.
Maar is dat erg?
Nou, kijk, weet je, de purist in mij zegt, kom op, weet je wel.
Vraag me af of dat zo is.
Een rapper moet zijn eigen lyrics schrijven.
Ik vraag me af of dat zo is, Vos, of je dat echt denkt. Want toen jij voor het eerst Still D.R.E. hoorde, toen dacht je niet van, nou, ik vind het toch minder vet omdat ik het niet zelf heb geschreven.
Nee.
Nog steeds niet.
Nee, nog steeds niet. En het maakt me ook niet uit. Maar het maakt me vooral niet uit. Omdat het heel duidelijk is wie het heeft geschreven. Altijd. Hij steekt het niet onder stoelen of banken. Het is niet geheim of sneaky.
Nee.
Het is gewoon, weet je wel, als de DOC het heeft geschreven, heeft de DOC het geschreven. Punt. En net zoals Ice Cube voor Eazy-E schreef, dat was ook voor iedereen duidelijk, dat heeft Ice Cube geschreven. En jij noemde net Still D.R.E., dat heeft Jay-Z geschreven en iedereen weet het.
Ja.
En weet je wel, dus dat maakt ook niet uit. Het is ook cool en het draagt ook wel bij aan het persona Dr. Dre, dat hij toch de mic pakt, ondanks dat hij het niet zelf schrijft. En let wel, The Chronic... Aanvankelijk was het Dr. Dre's intentie om er een productiealbum van te maken. In de zin van, hij wilde niet
geen
zelf
verses.
Rappen.
Nee.
Hij had zoiets van, ik heb Snoop Doggy Dogg, ik heb Corrupt, ik heb Daz. Ik ga gewoon produceren en meer niet. En toen heeft de DOC gezegd van, ja, maar Dre, weet je wel, je moet zelf... Je moet toch zelf doen. En toen heeft hij het gedaan. Niet onverdienstelijk.
Nee.
Nou ja, waar je ook staat in die discussie, de inspanning van Dre heeft hoe dan ook altijd classics voortgebracht. We gaan nog naar één laatste van The Chronic. Little Ghetto Boy.
African right here to have a future. I'm a dead motherfucker. wake up, jumped out my bed. I'm in a two-man cell with my homie Lil Half dead. Murder was the case that they gave me. Dear God, I wonder can you save me? I'm only 18, so I'm a young buck. It's a ride, if I don't scrap, I'm getting stuck. But that's the life of a G, I guess. Essays way deep, shank two in the chest. Best run, cause brothers is dropping quicker. Too late, damn, down goes another nigga. Bouncing off the walls, throwing them dogs, getting that rep as a young hog. It ain't nothing like the street life. You better be strapped with your shank, cause ain't no fist fight. So I guess I gots to handle mine. Since I did the crime, I gots to do my time.
Little Ghetto Boy. Het is een track waarin Dre en Snoop verantwoordelijkheid nemen. En dat vind ik nou juist zo'n sterke indruk. Zo'n sterke insteek. Het hele album staat vol met geweld, moord, doodslag, seks. En op deze track rapt Snoop vanuit zijn gevangeniscel aan het einde van zijn eerste verse. So I guess I got to handle mine since I did the crime. I got to do my time. Dat vind ik zo'n verfrissende insteek eigenlijk ten opzichte van de rest van die plaat. En ook Dre dropt een conceptuele verse waarbij hij als een OG verrast wordt door jonge gasten die hem neerknallen. En als hij zich dat realiseert, dan rapt hij: I didn't understand how a brother so young could bust the cap. I used to be the same way back. I guess that's what I get for trying to jack the little homies for their grip. Ineens een soort realisatie van, oh ja, oké, okay, als ik dus zelf iets verkeerd doe, dan krijg ik het ook terug.
Yeah.
Dan is er ook karma, dan roep ik het ook over mezelf af. En uiteindelijk vat Snoop aan het einde in de derde verse het nog samen en dan zegt hij: and we expose ways for the youth to survive. Some think it's wrong, but we tend to think it's right. So make all them ends you can make, because when you're broke, you break. Check it out. So ain't no need for your mama to trip, because you's a hustling ass youngster, Glock in your grip. Ja, vind ik mooi. When you're broke, you break. Vind ik mooie wordplay. Maar het maakt ook zo duidelijk waar ze vandaan komen, die zin. Weet je wel? Van als je geen geld hebt, dan ga je kapot. Dus je moet wel hustlen om te overleven. Ja, en die hele realisatie. Dat steekt enorm af tegen de rest van die plaat.
Bizar contrast.
Echt.
Na een Stranded on Death Row. Precies. Nuts.
Ja. Rat-a-tat-tat.
Ja, fuck with Dre Day. Ja. Easy kapotmakend. En hier
maar
dan.
Maar waarom? Waarom is deze tracker dan?
Ja. Ja.
Kijk, die track is er omdat ze die sample hebben gevonden.
Ja.
Dus je hebt die Little Ghetto Boy. Het heeft iets melancholisch. Het roept gewoon op van, oké, weet je wel, het vraagt om realness.
Ja.
En dat is wat ze geven op deze track. Dat het niet alleen maar fun and games is. Het is niet alleen maar tof dat straatleven. Het neemt ook shit van je af. En dat vraagt deze track. Die beat vraagt gewoon dit topic. En dat vind ik heel vet gedaan. En ook Wu-Tang heeft deze sample ook gebruikt. Ook een van mijn favoriete joints van die Wu-Tang Forever plaat. Deze sample doet iets, weet je wel. Dat, ja, het roept iets op. En ze maken het helemaal waar.
We gaan de balans opmaken. We hebben het over een van de fijnste albums van 1993. Hij stond in de top 10 van best verkochte artiesten dat jaar.
Mm-hmm.
Hij heeft 8 maanden in de Billboard top 10 gestaan. En ongelooflijk natuurlijk voor hiphop in die tijd. Een opstap gebracht. Hij had Snoop Dogg voortgebracht. Dat is natuurlijk geweldig. We hebben in deze mooie podcast een aantal hoogtepunten besproken van The Chronic. We hebben de rol van Dr. Dre besproken. De artiesten die hij mede groot heeft weten te maken. We bespraken de opmaat naar het album, het platenlabel. Maar nu is het even aan ons, jongens. Wat is de impact van dit album? Wat heeft het betekend?
Ja, Jesus.
In je opmaat naar die vraag zat het eigenlijk allemaal al natuurlijk. Hè? Dus het heeft een genre uitgeslepen, zeg maar, wat er voor die tijd niet was. Althans niet zo uitgekristalliseerd als op deze plaat. Waar we nog jarenlang
een hele reeks van platen in de nasleep hebben gehad, waar we ook allemaal van hebben genoten. Doggy Style.
Doggy Style, die kwam natuurlijk in september kwam nog die laatste single uit. En toen kwam Snoop ook al met single, wat hij als eerste rapper op één binnenkwam. Dat had niet gekund natuurlijk zonder die 3 miljoen verkochte platen van The Chronic.
Onmogelijk geweest deze plaat. Dus het is zeg maar een genre, een aantal artiesten die het voortbrengt. Het is, denk ik, echt weer een andere manier naar instrumentatie kijken. We hebben er niet zo we hebben natuurlijk even over die G-Funk gehad, maar Dr. Dre was natuurlijk ook de king van de interpolation. Hè? Dus samplen is rechtstreeks het originele materiaal gebruiken in andere volgorde, andere toonhoogte, pitch. Maar wat hij tot een kunst heeft verheven is stukken naspelen. Eén is dat vaak als je het wil de rechten wilt regelen, is dat een goedkopere oplossing dan het origineel gebruiken. Hij heeft dat echt wel tot een kunst verheven, zeg maar. Dus ook daarin was hij een innovator. In het lanceren van andere artiesten. Dus niet alleen de namen die hij gelanceerd heeft, maar ook het principe van hoe hij dat heeft gedaan. Weet je wel, gewoon op zo'n plaat
een aantal DNA mensen meegegeven. Heeft een DNA bepaald voor een aantal artiesten.
Ja, maar dus ook de blauwdruk gelegd voor hoe lanceer je nou? Want zoals met Snoop, dat is natuurlijk een superbewuste. Heel veel verses op deze plaat. En daar, pats, een paar maanden later was Doggy Style er. Dat is geen toevalligheid, weet je wel. Dat is ook een daarna denk ik nog veel vaker een beproefd concept. Wat misschien niet helemaal alleen aan hem valt te prijzen, zeg maar. Maar dat is wel een van de dingen die hij heel goed heeft gedaan.
Geperfectioneerd.
Want hij heeft dat natuurlijk ook later gedaan met een M&M. En hij, weet je wel, dus dat is wel een kunstje wat hij. Ja, met 50, weet je wel. Dus man, groundbreaking.
Laat ik zeggen wat de impact was op mij.
Leuk.
Deze plaat, toen die uitkwam, we praten 1992, december, toen was ik 10. En toen zat ik op de basisschool. En ik weet nog dat een vriend van mij, zijn broer, die had deze plaat. En die vriend van mij, die nam hem toen mee op een bandje. En toen gingen we die met z'n tweeën luisteren op het schoolplein met allebei zo'n dopje wel. Eén oortje allebei in. En dan naar die Dr. Dre plaat luisteren.
Naar Die Is Nuts.
Ja, natuurlijk nog echt vrij weinig benul van de lyrics. Maar die sound was wel meteen van, dit is grijpje, echt lekker. Dit is echt nice. En ja, dus daar is wel een beetje die liefde voor hip-hop ontstaan of zo bij mij. Ja. En dat is onder andere deze plaat heeft daar sterk aan bijgedragen. Dus ja, de impact die het op mij heeft gehad is dat het me uiteindelijk een hip-hop head heeft gemaakt.
Ja.
En daar ben ik deze plaat en Dr. Dre in het bijzonder altijd dankbaar voor. Daarnaast is het gewoon, ondanks dat het in 92 is uitgekomen, anno 2022... als wij in een club staan, dat staan we niet heel vaak meer, maar stel dat het toch gebeurt. En Nothing But A G-Tank gaat op de draaitafel.
Is het aan?
Dan staan wij daar gewoon mee te brallen alsof we tieners zijn, weet je wel. En dat gaat nooit verdwijnen.
Nee.
Dit album bevat anthems die specifiek voor denk ik onze leeftijd. We zijn eind 30, begin 40.
De een zijn nog wat meer dan de ander.
Zeker.
Ja, ja. Maar wij zijn hiermee opgegroeid.
Ja.
Dit zijn onze anthems. Dit is, weet je, als ik dit hoor in de club, dan ga ik aan. Dan maakt het niet uit. Als staat er één iemand op de dansvloer, ik ga er staan met in mijn ene hand, mijn biertje en in mijn andere hand. Weet ik veel. Hip-hop gebaren makend.
Ja, ja. En ik sta naast je.
Ja, precies.
100%.
En dat is wat deze plaat met mij doet. Dus wat is de impact van The Chronic? Ja, dat het gewoon een enorme classic is die zeer bepalend is geweest voor mijn muzikale smaak en carrière.
Ja, cosign. Helemaal mee eens. Preach! En jij, Ghost? Vind je het ook een leuk plaatje?
Het is, ik zat een beetje te twijfelen of ik dat moest gaan vertellen. Maar mijn entry point voor Dr. Dre is natuurlijk 2001 geweest, in 99. Snap. Dat is qua sound echt wel een andere plaat dan The Chronic is.
Zeker.
Ik heb heel veel met terugwerkende kracht natuurlijk geluisterd. En later ben ik het echt ontzettend gaan waarderen. Maar in eerste instantie had ik ontzettend veel moeite met die plaat. Ik vond het totaal niet toegankelijk.
Ja.
Doggystyle luisterde ik voordat ik de Chronic ging luisteren. Wat ik een veel verfijnender plaat vind. Ik vind de flow op het album beter gaan. De humor ook. Waarbij ik toch met de Chronic af en toe wel mijn worstelingen heb gehad om het hele album in zijn geheel te kunnen luisteren. Zeker omdat je dan gewoon lekker naar je favoriete track skipt. Maar uiteindelijk is het wel gegroeid. Er zitten natuurlijk twee tracks, onder andere Let Me Ride, zitten in GTA San Andreas.
Ja, dat hielp ook.
Die heeft mij natuurlijk, die game heeft mij, het is life changing geweest natuurlijk voor gaming. En zo ben je gaan luisteren en het album terug gaan luisteren. En ik kan ook niet anders zeggen dan dat het... Hij staat regelmatig nog. Ik heb een cd-speler in mijn auto laten zetten. Daar zit hij regelmatig in. Dus dat is wel heel vet.
10 na 10, deze plaat.
Ja, zeker. Zeker.
Kijk, nou ja, goed. We gaan er bijna uit. Maar voordat we gaan doen, Noot, jij trok nog even een fijne laatste track uit de vault, uit de kluis. Want jij hebt iets ontdekt onlangs. En daar wil je nog wat over kwijt.
Ja, zeker. Nou, Vos haalde het net aan. Hè, dat eigenlijk het idee van de Chronic was dat het een producersplaat zou worden. En niet zoveel, of helemaal niet de bedoeling was dat het versus van Dre zou bevatten. En dat betekent dat er ook nog best wel wat opnames zijn uit die periode. Dat nog het plan was. Met allerhande Death Row artiesten en aanverwanten die op dat moment dachten wellicht op de productieplaat van Dr. Dre terecht te komen. En in 2009 is er een soort van reissue van de Chronic gedaan. Die heette de Relit version in From the Vault.
Zoiets.
Nou, het was weer zo in zo'n periode dat Death Row helemaal stuk was. Die rechten waren weer ergens anders opgekocht. En waarschijnlijk een beetje een money grab. Maar wat er wel tof aan is, is dat ergens in die merger waarbij dingen verkocht werden, ook al die tapes en opnames van die rondom deze plaat meekwamen. En die werden op een CD2 van de Chronic getiefd. Het is een beetje wisselend. Maar we gaan eruit met één track waarop CPO Bas Haak staat. Later vooral, denk ik, zijn grootste featuring was op Picture Me Rolling van Pac, op die All Eyes On Me plaat. Maar hier, ja, een Dr. Dre keiharde G-Funk productie. Echt helemaal in lijn van wat we net hebben gehoord. En we gaan die ook wel meenemen op de landingspagina. Want er zijn echt wel een paar van die tracks die je nergens kunt vinden. Maar die wel het delen waard zijn. Daar gaan we er zo mee uit.
Want ik kreeg net al een kijkersvraag binnen Vos. Wij maken altijd een playlist samen met onze vrienden van Elche Brewing Company op Spotify. Die zetten op gebral.nl op de landingspagina. Waar sowieso altijd meer artikelen staan.
Insights,
alles. Vos, jij bent toch de playlist samensteller.
Ja.
Een uitdaging.
Ik heb Snoop Dogg net even een bericht gestuurd van zet het even online. Want we gaan een podcast maken en we hebben een playlist nodig. Maar ik heb nog geen antwoord. Hoe ga jij dit oplossen?
Hij gaat Snoop Dogg ook sowieso even een bericht sturen natuurlijk.
Ja.
Weet ik nog niet. Maar ik kom wel tot een lekkere G-Funk lijst. Het wordt een G-Funk playlist.
Ja.
Ja, en op de landingspagina pakken we dan wel de tracks die we vandaag hebben gedraaid.
Precies. Met de video's erbij.
Video's er eens bij.
Ja, dat lijkt ook hartstikke leuk. Dan gaan we dat gewoon doen.
Komt helemaal goed.
We gaan nu afsluiten met...
Ja, van CPO Bas Haak, een track Fu Nai Mike. Ja, smullen.
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Bral, Beats, Rhymes & Life, een House of Hip Hop podcast. Check onze website gebral.nl en schrijf je daarin voor de nieuwsbrief om kans te maken op toffe prijzen. Volg ons via @bralpodcast op Instagram of Facebook voor meer achtergronden, afleveringen en info. We bedanken Elche Brewing Company en Repeat voor hun bijdrage aan deze podcast. Voor meer over deze samenwerkingen check je natuurlijk ook gebral.nl. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Doei.
Doei.